Goedemorgen allemaal. Kijken of de apparatuur het doet. Ja. Ja, dus. Ik vind het altijd heel bijzonder om te mogen spreken over Pinksteren. Want het is een van de minst begrepen feesten onder christenen. We weten allemaal van de Heer Jezus. We weten wie Hij is, wat Hij gedaan heeft. Dat Hij uit de hemel gekomen is om één met ons te worden. Mens te worden. Sterven aan het kruis voor onze zonden. En dat kunnen we zien, dat passen we in ons leven. Maar de persoon van de Heilige Geest, dat is andere koek. Want de moeilijkheid is dat we hem niet zien. Hij is geest, maar hij is toch een persoon. En we kunnen een persoonlijke relatie hebben met de Heilige Geest in ons leven. We kunnen hem aanroepen, we kunnen hem zoeken in ons leven om te weten te komen wat God van ons vraagt. En altijd weer wijst de Heilige Geest heen niet naar zichzelf, maar naar de Heer Jezus. En dat is een belangrijk ding wat we vast moeten houden in ons leven. En we gaan kijken vanmorgen in een stukje uit de Efezebrief, beginnend in hoofdstuk 5 vers 1. Hoofdstuk 5, vers 1 van de Efezebrief gaan we met elkaar lezen. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn. Zoals het heilige betaamt en evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal die geen pas geven, doch veel eer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogreden, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hem mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toetst wat de Heere wel behagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en op Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heer is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Mijn thema voor deze preek is let op hoe je wandelt. Want Efezebrief, wonderlijk genoeg, heeft steeds weer dat woord wandelen, brengt hij naar voren. Bijvoorbeeld in dit geschriftgedeelte zien we heel duidelijk, wees dan navolgers God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Klein beetje verderop worden we opgeroepen om te wandelen als kinderen van het licht. En in vers 15 zien we heel nauwkeurig vermeld, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. En dat wandelen wat bedoeld wordt, is een wandel vervuld met Gods geest. En dat is waar ik vanmorgen de nadruk op wil leggen. Maar voordat we dat woord gaan bekijken, wat het betekent om vervuld te zijn met de geest, wil ik eerst iets zeggen over een bewijs dat wij vervuld zijn met de geest. En dat is dat vers wat erop volgt in vers 19. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Nou, zingen en muziek neemt een hele grote plaats in de gemeente in van de Heer Jezus Christus. Luther noemde het hooglied het hoogste lied. Prachtig lied. Er zijn lieden in de Bijbel met diverse thema's. En eigenlijk is er een gevaar dat we bepaalde thema's benadrukken, maar andere thema's over God, bijvoorbeeld wie Hij is, dat we die niet noemen en niet bezingen. En dat is toch ook belangrijk. Filippenzen 2 is bijvoorbeeld een hymne, is een gezang, waarin beschreven wordt hoe de Heer Jezus de hoogste hemel verliet om bij ons te komen wonen als mens. Hij heeft zichzelf vernederd als mens en is ons gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, is hij gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Dat is waar hij kwam, waarvoor hij kwam. Want hij wilde ons tot zijn kinderen maken en ons die vergeving geven van onze zonden. En het laatste boek Openbaring, daar wordt een paar keer heel duidelijk gesproken over zingen. Dus we zullen als we in de hemel zijn ook zingen. Dus we hebben een hele goede oefening vanmorgen gehad en dat klonk fantastisch. Maar daar zullen we ook zingen. Maar niet met zo'n groep als vanmorgen, maar veel en veel groter. Met miljoenen kinderen van God. En ik lees twee versen uit Openbaring 5 vers 9 en Openbaring 15 vers 3 over zingen. En daar staat, en zij zongen een nieuw gezang zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te ontnemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. En ik ben bezig geweest met te kijken naar dat woord, een nieuw gezang, een nieuw lied. Het is interessant om te ontdekken dat er diverse teksten in de Bijbel daarover beschreven zijn. En weet u waarom het een nieuw lied is? Omdat het gaat over de verlossing van de Heer Jezus Christus. Dat is het thema, het belangrijke thema van het woord van God. En in Openbaring 15 vers 3 spreekt de Bijbel over een grote menigte. En ze zingen het lied van Mozes. De knecht Gods en het lied van het Lam. Zeggende, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God Almachtig. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw werken, Gij Koning der Volkeren. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar worden. En vlak voor de dood van Mozes, dat staat beschreven in Deuteronomium 31 en 32. Zei God tegen Mozes: Mozes, ik wil dat je een lied schrijft en het leert aan de Israëlieten. Waarom? Mozes, omdat ze van mijn woorden zullen afwijken. Mijn geboden niet doen. Andere goden gaan dienen. En als hen dan allerlei rampen treffen, dan zal dit lied getuigenis tegen hen afleggen. Want het zal in het mond van het nageslacht niet verstommen. Dat lied van de verlossing van God, van het volk van Israël uit Egypte en het brengen naar het beloofde land, dat is eigenlijk het thema van het Oude Testament. Zoals het nieuwe thema van de Heer Jezus Christus en zijn verlossing voor zijn kinderen, voor zijn gemeente, het van het Nieuwe Testament is. Dus we zingen ook het lied van het Lam in de toekomst. En u moet maar kijken, ik wil daar niet te veel tijd nu aan geven, in Deuteronomium 31 en 32, wat het thema is. Nou, waarom een lied? Waarom geen preek? Waarom geen boek? Een lied richt zich op ons hart. Ik weet niet hoe u het ervaart. Ik vind het geweldig om hier 's morgens naar de dienst te komen en mee te zingen die heerlijke woorden die we zingen. Het raakt onze emoties, het raakt ons hart. En weet u, een lied blijft ook heel vaak hangen. Ik weet dat ik als jongetje van 13 jaar voor het eerst naar een Bijbelclubkamp ging in Friesland. En de liederen, de koren die ik daar geleerd heb, die kan ik nog steeds zingen. Ik heb ze gewoon uit mijn hoofd geleerd. Het is heel belangrijk om teksten, om liederen ook uit je hoofd te leren. Nou, ik wil wat algemene dingen zeggen over zingen. Zingen hoort bij een christen. En de Bijbel geeft ons duidelijk aan wat de inhoud van onze liederen behoort te zijn. De verlossing van de Heer Jezus Christus. Nou, vandaag is het Pinksteren en het bevel om vervuld te zijn met de Heilige Geest is verbonden met vers 19. Waarop we opgeroepen worden om te spreken onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, maar ook te singelen en te jubelen tot de Heer vanuit ons hart. Dat is een van de dingen die we doen. We doen het voor Hem. We doen het niet voor onze buurvrouw, niet voor onze buurman. We doen het voor Hem. En dat moeten we ons goed van bewust zijn. Nou, wil je weten of iemand werkelijk vervuld is met de Geest, en dat is een bevel, word vervuld met de Geest. Dan is het belangrijk om te gaan kijken wat staat er voor en wat staat er na. Dat is één ding wat ik geleerd heb op de Bijbelschool, is wees voorzichtig om een tekst te nemen, die eruit te halen en allerlei dingen aan gaan op te hangen. Kijk wat er voor en daarna staat. Als je iemand wil kennen en weten dat hij vervuld is met Gods Geest, is het een kind van God wat zingt. En in dit geval, je zingt met elkaar. Je spreekt tot elkaar terwijl je die liederen zingt. Diezelfde waarheden die ik zing, zijn ook voor u. En u zingt voor mij. En dat is prachtig. Nou, je zingt met elkaar en voor elkaar, maar alleen is ook goed. Je kunt ook alleen zingen. Nou, misschien zeg je, ik kan niet zo mooi zingen. Ik weet dat Mariska, onze dochter, die zei, ik kan niet zingen. Ik kan alleen maar brommen. Nou, dat heeft ze gedaan een poosje, maar ze zingt nu nog ook. En het is heel goed. Het is het eerste resultaat van vervuld zijn met de Geest van God. Wij zingen. Wij communiceren zijn aanwezigheid in ons privéconcert voor de Heer. Helemaal niet gek als je op de fiets zit en je gaat zingen. Je wordt toch voor gek verklaard, dus het maakt niet uit als je dan ook nog zingt. Eigenlijk terwijl niemand het verder hoort, maar het is niet belangrijk. Wij spreken de woorden van de liederen uit die over God gaan. Bijvoorbeeld, majesteit, groot is uw majesteit. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn kroon. En dat lied waar ik zo weg van ben, over de goede herder die ons leidt. Psalm 23. Een lied wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt. En ik heb een tijd gekend en ik ben het eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. En ik ben het weer van plan om opnieuw te gaan doen. Ik heb 2 liederen per dag hardop gelezen of gezongen. 2 liederen, ik heb 2 bundels, dat zijn Amerikaanse bundels, met gezangen. En die zing ik gewoon. Heb ik gedaan. Doe ik niet meer, maar ben weer van plan om te gaan doen. Want een kind van God, vervuld met de Geest van God, heeft een lied in zijn hart en zingt erover. Martin Luther heeft ons de Bijbel teruggegeven bij de Reformatie, maar ook een zangboek vol prachtige liederen. Die ons leven verrijkt hebben als kinderen van God. En een paar dingen die ik misschien wil zeggen in het algemeen is, concentreer jezelf op de woorden. Let op goed wat je zingt. Want soms zing je dingen die eigenlijk niet helemaal kloppen. En ik wil daar 1 ding ook van noemen. Als er staat, nu ik het toch over heb, als er staat, vul mij met uw geest steeds meer, dan is dat dan een mogelijkheid. Jongen, heb eenmaal de Heilige Geest ontvangen op het moment dat je tot geloof komt. En dan blijft die voor altijd. Je krijgt niet meer, je hebt de Heilige Geest ontvangen. Wij moeten wel vervuld zijn met Gods Geest. En wat dat inhoudt, dat hoop ik duidelijk te maken. En ik hoop dat als u het niet begrijpt, dat u na de dienst naar mij toe komt en zegt, wil je dat nog eens voor me uitleggen? Blaas de stof van je cd-speler en laat wat mooie muziek horen in huis. Nelly zei laatst tegen me, ik hoor zo weinig muziek. Dus we moeten dat weer opnieuw gaan doen. Psalm 98 vers 1 zegt en 2, zingt de Heer een nieuw lied, Want hij heeft wonderen gedaan. Juicht de Heere, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en het zingen van psalmen. We moeten de Heere jubelen van harte met ons hele hart. Maar het is belangrijk om te zien dat muziek geen entertainment is. En daarvoor moeten we van waken vandaag de dag. We horen prachtige liederen zingen, door groepen zingen. Maar het is niet tot eer van die groep. Het is tot eer van God. En dat moeten we goed voor ogen houden. In 2 Kronieken 5, vers 12 en tot 14, daar werd God geprezen bij de inwijding van de tempel. Het vertelt ons hoeveel er zongen, hoe zij zongen, samen en eenstemmig, met stemverheffing, met 120 trompetten, cymbalen en andere muziekinstrumenten. En misschien gaan we zoiets weer meemaken in de toekomst als we bij de Heer zijn. We weten wat er gebeurde toen ze dat deden. Daar staat, toen werd het huis des Heren vervuld met een wolk, zodat zij niet konden blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid des Heren had het huis God vervuld. God daalde neer om zijn aanwezigheid, om wat hij hoorde, hoe hij geprezen werd en geloofd werd. Als wij hem prijzen voor zijn goede tierenheid, dan is dat tot in eeuwigheid. En wij ervaren heel duidelijk Gods leiding en Gods hulp bij het zingen van de psalmen die wij zingen met elkaar. En dat is goed. Of het nou een oude wijs is of een nieuwe wijs, dat maakt de Heer helemaal niet uit. Want het gaat om hem. Als we maar zijn heerlijkheid, van zijn heerlijkheid zingen. We moeten ook zingen met woorden vanuit ons hart. Dan is de Heer blij, zingt en jubelt de Heere van harte. Colossenzen 3 vers 16 zegt iets dergelijks. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Je zingt met je mond, woorden. Maar God zegt, ik wil dat je zingt met je hart. Dat je hart erachter staat. Misschien zeg je, ja, ik kan helemaal niet, ik zing zelfs lelijk. Dat maakt de Heer helemaal niet uit hoor. Als hij je stem maar hoort. En dat is belangrijk om te weten. En onze liederen moeten ook variatie kennen. De psalmen zijn de huisapotheek van de gelovigen. Oude of nieuwe melodieën, dat maakt de Heer niet uit. Lofzangen hebben iets te maken met de geweldige daden die God heeft gedaan voor zijn kinderen. En hij hoort graag onze stem, als we hem loven. Geestelijke liederen hebben meer van een getuigenis. Ik houd van u en ik verhef mijn stem. Als we de Heer vertellen dat we van hem houden. En het is heel gemakkelijk om verdeeldheid te krijgen in een gemeente door te zeggen van, nou, die liederen vind ik mooi en die liederen vind ik niet mooi. Dus die zingen we niet. Dat is niet goed. De Heer wil graag onze stem horen. En de Bijbel zegt dat de muziek van de wereld zal eens stoppen. Weet je, je kunt in de wereld gewoon prachtige muziek horen. Schitterende muziek. En mensen applaudisseren daarvoor. Maar het is voor God niet volledig. Want hij moet geëerd worden in ons liederen. En daarom hebben wij nieuwe liederen die de Heer behagen. En daarom is dat goed ook om in de gemeente te doen. De muziek van de wereld zal eens stoppen. Als je gaat naar Openbaring 18, vers 21 en 24, daar wordt geschreven over de vernietiging van de stad Babylon. En in vers 21 zegt het, en een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende, zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en ze zal nooit meer gevonden worden. En dan komt het, en hij geen stem van citerspelers en van zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden. En niemand die enige kunst beoefent zal meer in u gevonden worden. En geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen. En geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden. Want daar komt een einde aan deze wereld en al de dingen waar de wereld voor stond. Maar alle kinderen van God zullen samen zingen het lied van het Lam, dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Nou, dan gaan we terug naar Efeze 5. Als we het hebben met elkaar over dat vers. En bedrinkt u niet een wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Nou, allereerst zien we een contrast. Het contrast tussen het drinken van wijn, het dronken van wijn zijn, waarin bandeloosheid is, en het vervuld zijn met de geest. Maar het geeft ook heel duidelijk aan, het bevel wordt vervuld met de geest. Het is dus niet een keuze, het is een bevel. En het derde is de consequenties, de gevolgen van het vervuld zijn met de geest. Wat gaat er gebeuren als je vervuld bent met de geest? Wil je dan gewoon gaan lezen wat er volgt? Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En dat wordt, ik meen, 4 keer gezegd, dat de mannen hun vrouw moeten lief hebben. Nou, waarschijnlijk hebben ze dat nodig. Dat is een van de dingen die wij te weinig doen. Dat we niet alleen onze vrouw lief hebben, maar dat ook zeggen. Dat je van ze houdt. En de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. En dat is niet het idee van een soort slavendrijver die je man is, die zegt dit en dit en dit moet je doen. Dat is het helemaal niet. Maar God heeft die rang gegeven voor ons bestwil. Ook in het huwelijk. En een man moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. Maar kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn in de Here en hun vader en moeder eren. Weet je, als je dat doet, dan ben je vervuld met de Heilige Geest. Zo simpel is het. Zo praktisch is het. Het is niet iets wat zweeft. Het is een heel duidelijk, concreet ding. Nou, wat is het verschil? Het contrast tussen wijn en vervuld zijn met de Geest. Nou, dronkenschap in de tijd van de Bijbel was een middel waardoor heidense religies contact konden hebben met hun goden. Ze waren zich meer bewust van hun goden als zij dronken waren. Ze gaven zich voortdurend over en hadden plaatsen die speciaal voor dat doel gemaakt werden. En dan kunt u zelf invullen welke dingen nog meer gedaan worden die ook in Efeze 5 vermeld worden. Hoererij, onreinheid en al die dingen meer. Die kunnen het gevolg zijn van dat drinken of wijn. Maar het heel duidelijk is, zij kwamen onder de controle van de wijn. En daarom wisten ze niet meer wat ze deden. Ze doen dan dingen waarvan je op tv ook ziet, hoe is het mogelijk? Als ze zo bezet zijn door drank of door drugs. En nu is dit een contrast wat meer genoemd wordt in de Bijbel. Kijk naar het voorbeeld van Johannes de Doper, waarvan geschreven staat dat hij groot zal zijn voor de Here. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. Nou, ik wil niet zeggen dat iemand geen wijn kan drinken. Dat is niet mijn taak. Maar wel moeten we voorzichtig zijn en gewaarschuwd zijn. Want drank kan zo bezit van je nemen dat het je hele leven verwoest. Handelingen 2, vers 4 zegt dat de discipelen werden alle vervuld met de Heilige Geest. En toen zij het evangelie in hun eigen taal hoorden, waren zij buiten zichzelf en met de zaak verlegen. En er waren mensen die zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Dit was nieuwe wijn. Het nieuwe wijn is het woord gleukos in het Grieks. En de manier waarop de wijn gemaakt werd in die tijd van de Bijbel, en misschien wist u dat niet, maar de wijn werd gemaakt van gedroogde druiven die bewaard werden op een bepaalde plaats, vermengd met water. En ze zeiden zelfs dat, als ze dat gedronken hebben, zijn ze al dronken. En Peter zei, ze zijn helemaal niet dronken. Het is de Heilige Geest die gekomen is in hun leven. En er zijn 4 belangrijke dingen die ik met u delen wil in vers 18. 4 dingen die je niet zo leest als je het Hollands leest. Maar in het Grieks komt er heel duidelijk naar voren, wordt vervuld staat in de gebiedende wijs. Het vereist dat wij allemaal gehoorzaam zijn aan deze opdracht. Het staat ook in de meervoudsvorm, in ieder één, moet vervuld zijn met de Heilige Geest. Iedere christen moet daarmee bezig zijn. En het derde is, wordt vervuld, staat in de leidende vorm. Dat betekent, je kan het niet vanuit jezelf doen. Het is Gods Geest die het in jou doet. Als jij bereid bent om je te stellen onder de controle van Gods Geest in je leven. En regelmatig heb ik ook keren dat Gods Geest zegt, ja, wat je nou zegt, dat klopt helemaal niet. Of dat is niet goed. En ongetwijfeld heeft u die stem ook gehoord. Maar luisteren we daar ook werkelijk naar? En wordt vervuld staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het herhaaldelijk moet gebeuren. Nou, en dat is niet een krampachtige zaak. Je zegt, ik moet vervuld zijn met hij, ik moet vervuld. Zo werkt dat niet. Gods Geest laat je heel duidelijk dingen zien in je leven, wijst dingen aan en zegt, ja, dat moet eigenlijk anders. Elke christen bezit de Heilige Geest in zijn volheid. Je kunt dat zien in Romeinen 8, vers 9. Daar zegt Paulus, als iemand de Geest van God niet heeft, niet in hem woont, dan behoort hij God niet toe. En je krijgt de Heilige Geest niet in stukjes, je krijgt hem eens voor altijd, op het moment dat jij je hart opent voor de Heer Jezus Christus. En ik weet, in Handelingen 2 gebeurde dat anders. Maar dat is niet de graadmeter voor ons als christenen. Wij ontvangen de Heilige Geest op het moment dat we tot geloof komen. En er is nog een hele belangrijke tekst die je eigenlijk moet onderstrepen in je Bijbel. Misschien doet u dat niet, maar 1 Korinthe 12 vers 3 zegt dat iedere christen bij zijn wedergeboorte geplaatst is in het lichaam van Christus, of ze nu Jood zijn of Griek, slaaf of vrije. Er staat, door één geest zijn wij alle tot één lichaam gedoopt en met één geest gedrenkt. De doop met de Heilige Geest betekent dat ik nu hoor in het lichaam van Christus. Dat is de enige schriftplaats die dat heel duidelijk verwoordt. Meer hebben we niet nodig. Behalve dan dat de vervulling met Gods Geest betekent dat mijn en uw lichaam niet meer aan mijzelf behoort, maar aan Christus. 1 Korinthe 6 vers 19 zegt het ook. Hij laat ons weten, wij zijn niet meer van onszelf, maar ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in ons woont. We kunnen de Heilige Geest bedroeven, maar hij zal nooit meer uit ons leven weggaan. Hij is gekomen om te blijven. En hij zal met ons zijn als we in de heerlijkheid bij God zijn. De consequenties, de gevolgen van het vervuld zijn met de Heilige Geest is iets wat ik u al genoemd heb over dat spreken tot elkaar door middel van zingen. Maar een tweede ding, wat de Bijbel hier noemt in vers 15, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze, doch als wijze u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Nou, dat woordje, u de gelegenheid ten nutte makende, dat is een interessant woord. Het in HSV, als het goed heb, want ik heb de NBG voor me liggen, staat buiten geschikte tijd uit. Koop de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Nou, de tijd uitkopen, dat heeft iets te maken met de markt. Als je op de markt gaat en je loopt daar rond, dan zie je allerlei koopjes en je wil ervoor zorgen dat je die koopjes hebt. Nou, dat is eigenlijk wat God tegen jou zegt. De dagen die zijn kwaad. We leven in kwade dagen omdat mensen angst hebben, spanning hebben, geweld hebben, maar een leegheid in je leven. Maar als je dat tegen de mensen van Efeze had gezegd, dat de dagen zijn kwaad, dan zouden ze, je bent niet goed bij je hoofd. Het zijn geschikte dagen, je kunt doen wat je wil. Ze hebben totaal geen idee wat met die kwade dagen bedoeld wordt. Maar de Heer zegt, maak gebruik van die kwade dagen in je leven. Want het zijn juist de kwade dagen die ons zoveel kansen geven om te getuigen van een heerlijk christenleven wat wij mogen bezitten. Nou, Paul was zo vriendelijk om bij ons de ramen te wassen. Ja, weet je wat zo handig is? Hij is zo lang, hè? Hij hoeft helemaal niet om een ladder te staan. Hij kan overal bij. Hij heeft ook nog grote handen. Daar hebben we ook van geprofiteerd. Toen de bladeren verzameld werd. Maar hij stond daar ramen te wassen. En ineens ziet hij daar een man naast hem. Bezig met schilderen. Ja, en wat deed Paul? Weer gewoon gelijk te praten. En voordat hij het wist, vertelde die man zijn hele levensloop. Hoe het gebeurde, weet ik niet. Maar die man heeft zo'n moeilijke tijd gehad. Vader en moeder gescheiden. Opgegroeid met allerlei dingen die maar fout konden gaan in zijn leven. Maar hij is tot geloof gekomen. En weet u wat er nu is? Zijn vader en moeder zitten bij hem, hier in Ermelo, in een klein kerkje. Ik weet niet waar het is. Dat is wat Gods geest doet. Buiten geschikte tijd uit. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet goed in ben. Dat ik denk vast, dat had ik moeten zeggen tegen die persoon. Maar goed, de Heer kan ons helpen. En het vervuld zijn met de geest betekent dat je elk moment kan putten uit die kracht van de Heilige Geest. Het is drinken uit de bron die je bezit door de Heilige Geest. En het is zo'n mooi verhaal wat de Heer Jezus vertelt op een gegeven moment in het Johannesevangelie. Daar staat dat Jezus moest door Samaria gaan. Waarom moest hij door Samaria gaan? Daar zat een vrouw die bij een put kwam, die totaal aan de grond zat. Een vrouw die 5 mannen had en de man die ze nu had, was haar man niet. En Jezus zei tegen die vrouw, geef mij te drinken. En ze kijkt naar hem op. Ze zei, hoe kan u nou een Jood mij vragen om te drinken? En hij zei, als je eens wist wie je vraagt, wie jou om drinken vraagt, dan zou je net hem vragen en hij zou jou drinken geven uit een bron van levend water. Hij zei, als je drinkt van het water van deze bron, moet je keer op keer terugkomen naar deze bron. Maar het water dat ik je geven wil, zal een bron worden van water dat opwelt tot eeuwig leven. Deze vrouw is teruggegaan en ze heeft daar verteld in de plaats waar ze wonen, dat Jezus haar alles verteld had wat ze gedaan had. En waarschijnlijk waren dat ook wel dingen met de mannen, waar ze omgang mee gehad had. En ze is teruggegaan en die mensen kwamen naar beneden toe. En waarschijnlijk heeft de Heer Jezus ook tot hen gesproken. Maar het heerlijke is dat de Heer Jezus verder gaat in Johannes 7. En dan zegt hij in Johannes 7 vers 37 en 38. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Want hij sprak dit van de geest die zij in hem geloven zouden, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet. Die is later gekomen, later nadat Jezus verheerlijkt was, naar de hemel was gegaan. Wat een geweldig woord. Mensen, laten we dat mee naar huis nemen. Beseft u dat in u levend water is, vanuit je binnenste, wat naar een wereld kan gaan die verloren is. En waarom doen we dat zo weinig vaak? De Bijbel geeft ons verschillende illustraties wat vervullen precies betekent. Eén daarvan, het is het woord pleroo, nou dat zegt u misschien niks, maar het betekent aan het vullen van een glas of iets dergelijks totdat het vol is. Maar het is niet het Bijbels idee van vervuld zijn met de Heilige Geest. Steeds een beetje erbij, totdat het vol is. Nee. Er is een andere betekenis van het woord plero. En in dit geval, wat ik net noemde, betekent het de wind die de zeilen bol doet staan en het schip zich voortbeweegt. Paulus wil duidelijk maken dat wij nooit vervuld kunnen zijn met de Heilige Geest door onze eigen kracht. We hebben de Heilige Geest altijd nodig die in ons leven werkt. Maar het is ook het idee van iets wat doordringt en zich vermengt met iets of iemand. Nee, bijvoorbeeld zout wat je op een ei doet. Omdat het lekkerder smaakt, smaak aangeeft. Maar een derde, en dat is nog een veel mooier beeld, wat eigenlijk het woord betekent. Het betekent onder controle zijn van iets of iemand. Govert zei iets over het feit dat hij de trooster zou zenden. En de discipelen waren bedroefd. Jezus had gezegd, ik ga weg van jullie. Nou, en ze waren zo verschrikkelijk. Ik denk dat ze elkaar aangeleefd zijn. Wat moeten we zonder Jezus doen? We zijn 3 jaar hebben we met hem opgetrokken. En de Heer Jezus zei, droefheid heeft jullie hart vervuld. Er is nu droefheid in je hart. Maar straks, als die Heilige Geest komt, zul je blij zijn. En dat is ook zo. Want toen de Heilige Geest kwam, zijn ze uitgegaan in de hele wereld. En die 12 apostelen hebben gezorgd dat de hele wereld van nu aan, in verre landen aan toe, het evangelie hebben gekregen. Geweldig. En dat vervuld zijn met de Heilige Geest is een heel belangrijk ding. De Heer Jezus werd ook geleid door de Heilige Geest. Zelfs om in de wildernis verzocht te worden. Hij heeft het ook ervaren. Hij werd geleid. Er staat in Lucas 4 vers 1. Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan. En werd door de Geest geleid in de woestijn. Jezus was vervuld met de Geest van God. Hij stelde zichzelf onder de controle van de Heilige Geest. Om dienstbaar te zijn. En het heerlijke wat ik altijd gelezen heb in de schrift. Dat de Heilige Geest, de Zoon en de Vader, er is nooit jaloezie. Nooit. Elk van hen doet datgene waar God ze heel duidelijk in leidt. Nou, hoe moeten wij praktisch ons onder de vervulling van de Heilige Geest stellen? Je zou het beste de illustratie van een handschoen kunnen gebruiken. Als ik hier een handschoen had en ik ga naar die piano en zeg, speel op die piano. Nou, dan gebeurt er niets. Maar als ik die handschoen zou geven en hem aan Jan Mulder geven, ja, dat zegt u misschien niet, maar voor mij is dat een hele bekende pianist die de mooiste, schitterende muziek kan spelen. Nou, als christen ben jij een handschoen. En je kunt kreunen en steunen dat God je niet gebruikt, doordat je vervuld bent met zijn geest. Maar geef je hart, geef je leven, geef je momenten, geef je tijd, geef alles aan de Heer. En ik ben er zeker van dat hij je zal gebruiken. Ik denk aan een voorbeeld van een Stefanus, die zijn ogen ten hemel sloeg en de heerlijkheid van God zag, doordat hij vervuld was met de geest van God. En Jezus staande ter rechterhand van God. Je hoeft niet te bidden om de vervulling met Gods geest. Het houdt in jezelf overgeven. En het is heel goed om dat elke morgen te doen. Heer, ik geef mijn verstand. Ik geef mijn lichaam. Ik geef mijn tijd. Ik geef datgene wat ik bezit aan u. Maar dat betekent een dood van je eigen ik. En een kruisiging van jezelf. Als je kijkt naar het voorbeeld van Petrus, en daar sluit ik mee af, want mijn tijd is op. Dan lezen we een voorbeeld hoe Petrus was. Petrus was op een gegeven moment in een boot en een storm was op het meer. En hij was doodsbenauwd, ook al waren het ervaren vissers. Ze hadden meer stormen meegemaakt. Maar hij ziet Jezus wandelen op het meer. En hij was er niet bewust wat hij deed. Hij stapte gewoon in het water en hij ging naar Jezus toe. Hij liep op het water door de kracht van God. Maar toen hij keek naar de golven, zonk hij. Weet je wat zo mooi is? Jezus greep hem boot. En dat betekent dat hij dicht in de buurt was. Dat is altijd zo. Als je door de stormen van het leven heen gaat, als het moeilijk is, wees ervan bewust dat de Heer Jezus er ook is. En hij bij je is. En de tweede keer dat hij heel duidelijk die vervulling met Gods geest ervoor was toen de Heer Jezus aan de discipelen vroeg, wie ben ik? En Petrus zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De derde ervaring die Petrus had toen hij Jezus wilde verdedigen met een zwaard tegen zijn vijanden die hem gevangen wilden nemen. 500 soldaten waren om hem heen. En hij was van plan om zijn eigen handen te doden. En hij kwam niet verder dan de eerste die hij miste en het oor afsloeg. Met Jezus, bij Jezus, vervuld van Gods geest, kon Petrus alles aan. Maar toen hij op een afstand zat zich te warmen bij het vuur, verloochende hij de Heer 3 maal. En hebben we dat allemaal niet gedaan op zijn tijd. Alles wat nodig was, was een afstand tussen hem en Jezus. Hij faalde toen. Is het niet geweldig dat op de Pinksterdag Petrus en Johannes daar stonden en ze het evangelie van Jezus Christus brachten. En er 3000 mensen tot geloof kwamen. En mensen zelf zeiden, dat zijn mensen die met Jezus geweest zijn. Oh, dat dat van mij gezegd kan worden, dat dat van u gezegd kan worden. En ik zou u willen vragen om je leven vandaag te stellen onder de controle van die Heilige Geest. En naar die stem te luisteren. En te zeggen tegen God, ik wil graag zijn wat u wilt dat ik zijn zal, Heer. Een werktuig wat u kunt gebruiken tot eer van uw naam. En vervuld met Gods Heilige Geest mogen we hem zingen, mogen we hem danken en mogen we ondergeschikt zijn aan elkaar in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, Vader in de hemel, we danken u wel voor dit schriftgedeelte wat we echt moeilijk vinden om te doorvorsen, om te begrijpen. Maar we weten één ding, dat u met Pinksteren de Heilige Geest hebt gezonden, voor ons bestwil. Zodat het evangelie door zou gaan naar alle landen van de hele wereld. Omdat die Heilige Geest bij ons kan blijven, bij ons zal blijven, totdat u weer komt om uw gemeente thuis te halen. En we danken u voor de geweldige visie, het geweldige vertrouwen dat u ook hebt in ons, dat wij zo mogen leven. In stille afhankelijkheid van die Heilige Geest. Die stem die vaak heel stil is, maar die we kunnen mogen en leren verstaan. Leid u ons, Heer, en geef dat we blij kinderen van God zijn, die zingend door het leven gaan. En daarmee anderen aanmoedigen om ook diezelfde heiland te leren kennen. Wees zo met ons. En we danken u voor deze dag. En voor uw woord. En voor uzelf. In Jezus' naam. Amen. Ik lees u een paar teksten uit de Efezebrief. Hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest. Gelijk geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in allen. En mogen thans de gemeenschap van de Heilige Geest en de dichte nabijheid en kracht en genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Hemelse Vader, met u zijn en blijven. Amen.